Want dat hebben ze natuurlijk zo kloppend gemaakt. Bedacht u wat? Of niet? Ik weet niet hoe ik het beter moet beargumenteren natuurlijk. Geef ik u een ander voorbeeld. Want de aardigheid is dat dezezelfde profetie nog een keer een toepassing heeft gekregen. En dat is nog maar kort geleden. Nee, voor ons is het lang geleden, zuster. Maar ik bedoel gewoon, het is nog maar kort. Ik ben conservatief, zeg ik altijd. Dus 200 jaar geleden is voor mij maar kort geleden. Hè? Dat is vlakkerbij. Nou goed. Dezezelfde profetie heeft namelijk nog een toepassing gehad in 1917. Toen op de 25e van de 9e maand van de Joodse kalender. Het was nog november geloof ik, als ik mocht, maar dat weet ik niet zeker meer hoor. Maar op de 25e van de 9e maand op de Joodse kalender. Namelijk op de eerste dag van het Chanukkafeest. Generaal Allenby van zijn paard stapte. En daarmee de Duitse keizer een streek boven water gaf, mag je rustig zeggen. Maar daar gaat het nou niet om. En de Jaffa-poort doorging, stad binnen, Jeruzalem binnen, want ze hadden, kort daarvoor hadden ze Jeruzalem bevrijd van de Turken in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Hetgeen tot gevolg gehad heeft dat Palestina onder Brits protectoraat kwam te staan. Het werd dus een Brits protectoraat en vervolgens via de Britten, via Efraïm, leuke Efraïm, via Efraïm werd het land van Israël gesteld tot Joods nationaal tehuis vervolgens. En dat heeft de gelegenheid gegeven tot uiteindelijk de oprichting van de Joodse staat, waar overigens de Britten vervolgens weer niet blij mee waren. Maar ja, politiek, snaakse zaak, broeder. Vooral in Zuid-Afrika dus, ja. Nou goed, maar het punt is gewoon, de Britten verdreven de Turken daar. Maar, en op de 25e van de 9e maand, eerste dag van het Chanukkafeest, maakte generaal Allenby zijn opwachting voor Jeruzalem enzovoort. Maar u en ik weten dat dat geen toeval was, want ze hebben het keurig zo geregeld dat ze op de 25e van de 9e dat zouden kunnen doen. Generaal Allenby heeft dat zelf bedacht. Dat is echt zo. Ik heb het niet zo lang geleden ook daadwerkelijk gelezen. Daarvoor wist ik dat ook wel, want ja, zo gaat dat nou eenmaal. Dat wordt geregeld, speciale data. Toen waren er natuurlijk mensen die zeiden, nu is die profetie eindelijk vervuld. Maar dat is een misverstand. Integendeel, profetie is niet vervuld bij de herinwijding van de tempel in de tijd onder de Maccabeeën. Profetie is ook niet vervuld toen generaal Allenby en de Britten Jeruzalem binnenkwamen in 1917. Net zo min. Hij moet nog vervuld worden. Maar het zijn wel tekenen vooraf, uiteraard. En daar gaat het maar om. Nou goed, wat we dus in deze profetie zien is makkelijk genoeg. Begin van de terugverzameling van Israël. En overvloed, zegeningen voor Israël. En aan de andere kant een begin aan de omverwerping van de heidense koninkrijk. Het oordeel over de volkeren dus. Heb je dat? Dat staat gepland voor te beginnen op een 25e van de 9e. Nou goed, toen kwamen we in Daniël, rekende 1335 dagen vanaf het midden van de 70ste week. En kwamen uit, voor zover wij kunnen nagaan, op de 25e van de 9e maand. En wat gebeurt er dan dus? Het begin van de terugverzameling van Israël naar het land. Herbouw van de tempel, steen op steen voegen van de tempel. Veronderstelt immers terugverzameling van het volk, de opbouw van het volk, de opbouw van de Israëlitische staat in Canaan. En dus wat gebeurt er op de 25e van de 9e maand dan? Men trekt vanuit Petra, voor het eerst op naar Jeruzalem. Al is het misschien zo dat men op die datum al vanuit Petra voor het eerst in Jeruzalem, of wat er van over is natuurlijk, aankomt. Dat kan ook, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar dat het de datum is voor de terugkeer uit Petra, vanuit de woestijn, naar Jeruzalem, daar ben ik voor zeker van, zo zeker als dat maar kan, zou ik dan maar zeggen. Kijk, niet in procenten uitdrukken, maar dat lijkt mij volstrekt te kloppen. Dat is waar het over gaat. Onder leiding van de zoon van Zerubabel. Toch? De vorst van Israël. Maar dan de koning uiteraard. Met zijn zegelring. Met die naam boven alle naam. Zijn eeuwige naam, weet u wel. Dat is eigenlijk de zegelring. Een eeuwige naam. de naam des Heren, dus feitelijk. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat, wij vinden dat trouwens ook vermeld in de Bijbel, deze gebeurtenis, op niet mis te verstaande wijze, tenminste niet als we het verhaal tot zover gevolgd hebben, namelijk in Micha. Want daar zijn wij in Petra terecht. De profeet Micha, bladzijde 872. Waar in deze hoofdstukken oordeel over Israël wordt aangekondigd. Dat is nog voor de Babylonische ballingschap. En er wordt gezegd, dit land zal de rust niet zijn. Maak u op, ga heen, dit land zal de rust niet zijn. Vers 10 van hoofdstuk 2. Dit land zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Enzovoorts. Want er zal een oordeel komen, dat is dat van die ballingschap dan feitelijk onder de Babyloniërs. Niettemin kondigt de Heer aan dat het volk weer verzameld zal worden. Merkwaardige wijze echter gaat het dan niet over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zoals in de dagen van Haggai, waar we zojuist even waren, maar de terugkeer uit de ballingschap van onze tegenwoordige tijd. De uiteindelijke, laatste, definitieve terugverzameling van Israël. En daarvan staat in vers 12, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen, gans Jacob, dat wil zeggen alle stammen van Israël, en niet maar de Joden. Ik zal u gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, de bekende overblijfsel uit Jesaja onder andere dan, hè, zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Degenen die nog leven namelijk. En dat kan dan alleen maar zijn na de 70ste week van Daniël, uiteraard. Want wat er ook vergaderd is voor die tijd, het zal of sterven of uit het land verdwijnen naar Petra. Dus hoe dat ook zij, de uiteindelijke verzameling van het volk kan pas beginnen na de 70ste week van Daniël. Nou goed, voorzeker zal ik eerst als overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Eerst moet ik zeggen, kijk, de verzameling van Israël zou niet zijn in het land. Hoewel als je het heel kort zegt, kun je het zo zeggen, maar als je iets uitgebreider zegt, men wordt niet verzameld naar het land, men wordt verzameld naar een plaats in de woestijn. En vandaar zal men gebracht worden, geleid worden naar het land. Maar de verzamelplaats is niet in het land, maar daarbuiten. Die heb je toch, hè? Net zo goed als dat men eerst uit Egypte trokken, toen verzameld werd in de woestijn rondom de Sinai. En vandaar ging men onderweg naar het land. Officieel. Toch? En verder lees ik in dat verband altijd Deuteronomium 30, omdat het daar ook precies zo gezegd wordt. Daar staat, men zal tot geloof komen in het buitenland onder de heidenen. Heb ik dat vorige keer niet gelezen? Ik geloof het wel. Men zou onder de heidenen tot geloof komen, daarna zou de Heer hen verzamelen en daarna zou hij hen brengen naar het land. En de verzamelplaats is dus weer gewoon in de woestijn en dus in Petra. Hier staat het ook, want er staat, ik zal het tezamen zetten, ik zal het vergaderen, verzamelen. Je krijgt dus drie termen achter elkaar, verzamelen, vergaderen, tezamen zetten, als schapen. En dan staat er van Bosra, dat is een misverstand, want het moet gewoon zijn te Bosra. Alsof schapen van Bosra een speciaal soort schaap is. Dat is helemaal niet zo. Ik zal u tezamen zetten als schapen te Bosra. En dat is Petra, maar dat heb ik denk ik ook al wel eerder verteld. Bosra is Petra. Wat men nu Petra noemt is Bosra, of was Bosra. En die grote berg daarnaast, dat is het oude Petra eigenlijk, El Biara. Nou goed, ik zal het tezamen zetten als schapen te Bosra en dus te Petra. Maar hier heet het Bosra om de eenvoudige reden dat die dalketel naast Petra, dat die fungeert als schaapskooi. Dal, een beetje rond, vierkant van mijn pad, maar een dalketel noemt men dat. Dat fungeert als schaapskooi en Bosra betekent schaapskooi. En omdat Israël beschouwd wordt als een kudde schapen die de herder volgt, wordt nu gezegd, zal ze tezamen zetten als schapen, te Bosra. Ligt voor de hand dat die naam gebruikt wordt, Bosra, de schaapskooi. En dan, als een kudde in het midden van haar kooi, en voor zover ik me herinner staat daar Bosra, voor kooi. Ik had hetzelfde woord, maar nu vertaald. Ik weet niet zeker, maar ik dacht dat zo was. Maar als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Wijken? Weiden. Als een kudde in het midden van haar kooi, schaapskooi, zullen zij van mensen deunen. U weet wat een deun is? Het heeft iets met geluid te maken. En tegenwoordig vertalen we dit met gonzen. Alsof dat duidelijker is. Gonzen. Nou ja. Maar hebben we geroezemoes. Geluid. Nou ja. En dan, daar worden ze dus verzameld. En dan, vers 13. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En de doorbreker, dus Peres. De bres, weet u wel, bres, ons Nederlands woord bres, in het Hebreeuws peres, maar betekent gewoon breuk, bres. De doorbreker, maar het is Christus, in het Grieks heet hij Perseus trouwens, maar dat is ook gewoon Christus. En aan de sterrenhemel heet hij ook Perseus, ja, dat is ook gewoon Christus. Mooi plaatje van Christus, ja. Nou goed, maar ga ik allemaal niet... Ja, het is zo, het komt overal voor. Maar het is heus dezelfde. De doorbreker, Christus dus feitelijk, dat staat er ook bij hoe dat het zo is, zal voor hun aangezicht optrekken. Het is immers een kudde. En de kudde schapen wordt per definitie geleid door de herder. Die gaat hen voor. En trekt dus voor hun aangezicht op als voorbeeld der kudde geworden zijnde. Deze overste herder. Ik gebruik maar even wat nieuwtestamentische termen. Van Christus in relatie tot de gemeente deze keer. Maar zij zullen dus de doorbrekers al voor naar zich optrekken. En zij zullen doorbreken. Ze worden ineens allemaal doorbrekers genoemd dus. De Heer breekt door en zij ook. En bedenk dan dat hetzelfde woord peres of breken of breker of doorbreker of doorbreken ook staat voor de geboorte. Voor vruchtdragen, want Peres, het Hebreeuwse peri, betekent niet alleen breken, maar ook vrucht dragen. De gedachte, dat zijn die twee verschillende vertalingen, het is gewoon hetzelfde. De gedachte is dat niks wordt voortgebracht als er niet is wat doorbreekt. Dat is in heel de natuur, heb ik eens nagevraagd aan een paddenstoel, maar laat me zitten. Die is te moeilijk. Nou, dan halen we die er weer uit. Die dingen die klappen open. En we spreiden dan een sporen, geloof ik. Of hoe ze dat maar noemen. Maar het is altijd zo. Breekt ook, moet openbreken. Zoals zaad dat ontkiemt, moet openbreken. En bij de mens is het niet anders. Moet bij de geboorte ook openbreken, zo heet ze. Ja, dan zegt men, het water is gebroken. Toen ik dat voor het eerst hoorde, denk ik, hoe bestaat dat nou? Heb je wel eens gebroken water gezien? Zou dat ijs wezen dan misschien? Maar er is nou eenmaal zo, dat moet breken, dat is overal... Bij de, nou ja, goed, laat ik er maar niet op ingaan, dan krijg ik weer een rood hoofd. Maar neem je nou van mij aan dat voor het zover is, voor de vrucht kan komen überhaupt, moet er van alles gebroken worden. Is per definitie zo, namelijk. En daarom heeft het woord dezelfde betekenis. En als er staat dat tot Abraham gezegd wordt, gij zult uitbreken, dan heeft Abraham verstaan, gij zult vrucht dragen. En toen hebben de vertalers vertaald met, gij zult uitbreken in menigte. Daar komt de uitdrukking vandaan, in Genesis. Gij zult uitbreken in menigte. Hebben ze het woord uitbreken laten staan, maar hebben ze eraan toegevoegd een woord om aan te geven, het gaat om vrucht dragen. Waarmee je maar ziet hoe verarmd wij eigenlijk zijn met onze moderne talen. We begrijpen zo langzamerhand niks meer. Maar breken is vrucht dragen. Nou goed. Er staat dus, zij zullen doorbreken, maar er staat ook, ze zullen vrucht dragen, net zo goed. En door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Heeft Bosra, Petra, dan één poort? En dan zeg ik, wat dacht u wat? Een paar kilometer lang, de poort 50 meter hoog zo gemiddeld, aan weerszijde, en hooguit een paar meter breed. Ik weet nooit precies, want ze hebben een beetje verbreed om er bij gelegenheid met auto's door te kunnen. Maar zo is het. Dat is dus de beroemde SIK, de beruchte SIK. Toegangspoort, nou, toegangspoort, het fungeert hier als uitgang dus, hè? Uit Petra. Vanuit Petra naar het oosten. Naar de woestijn van Edom. En vandaar naar het noorden loopt de route dan. Langs de Dode Zee, oostelijk van de Dode Zee, langs het Jordaandal. En dan tegenover Jericho weer oversteken bij Gilgal. Toch? Dat is, die route is dat. Door de poort. Als mijn ogen dicht loop ik er nog. Loop ik er weer. Dus het is zo indrukwekkend. En ik weet niet meer hoeveel keer ik me gelopen. Een keer of 20, denk ik. Ik weet niet precies meer. Maar ja, alle dagen. Heen en weer. Enzovoort. Een keer erin en een keer eruit. Ja. En dat is zo verschrikkelijk indrukwekkend. Maar die poort is dat. Die poort is daar ook gewoon. De kloof betekent dat dan natuurlijk. Maar dat is waar het om gaat. Die gaan ze doen. Dwars door de straat steeds een bergwand binnen, zal ik maar zeggen. Er blijkt een paar kilometer lange kloof te zijn. Dan kom je de andere kant op de vlakte, hoogvlakte dus dan, weer eruit. En dan ben je vlak bij de Koninklijke Weg. De King's Highway heet die nog steeds. De Koninklijke Weg uit de Bijbel, uit Numeri. Die dan naar het noorden leidt en zo. Is dat de route naar Jeruzalem? Schitterend. Nou, in ieder geval, het staat hier gewoon. Zij zullen door de poort gaan en door de ze uit Bosra, door de poort uitgaan. De vraag is wanneer? Ja, dat weten we nou toch? De 25e van de 9e maand. En daar begint dus opnieuw de verovering, of althans in bezitname van het land. Daar komt het op neer. En daar verschijnt dus als eerste de Heer Jezus door deze poort. Daarom heet hij ook onder andere Persuis, Peres. Degene die vrucht voortbrengt. Degene in wie eeuwig leven is. Degene die de eersteling is. Degene die ontslapen zijn. Die uitgebroken is, om zo te zeggen, uit de dood al een keer. Want daar gaat het allemaal over, hè? Dat is Peres. De breuk, maar tegelijkertijd degene die vrucht is, of vrucht brengt, of wat er maar wezen mag. En daar verschijnt eerst de Heer Jezus, en zo maakt hij zijn entree in de wereld als zodanig, om inderdaad zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Vanuit Esau, die nou eenmaal de eerstgeborene was, naar de mens althans, van Isaac. Nou ja, goed. En zo vanaf de hoofdstad van Esau naar Jacob. Zij zullen door de poort gaan, namelijk door dezelfde uittrekken, en hun koning zal zijn voor hun aangezicht. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, dat is dus die doorbreker, en hij heet de Heere, want er staat de Heere in hun spits. Ofwel, de Heere zal voor hun in de spits gaan, voorop lopen. Dat is de gedachte, dus Jehovah zelf. En de aardigheid is dat vanuit Petra, westelijk, heb je de berg Hor. Steekt er ver en ver bovenuit. De berg Hor, waar Eleazar zijn dienst begon. En waar, als u het mij vraagt, de Heer zal verschijnen op de 10e van de 8e maand. En zich dan aan het verzamelde overblijfsel zal kenbaar maken. En aan de oostkant van Petra is deze kloof, deze ziekte, waardoor men Petra verlaat om via de normale oude karavaanroute, de Koninklijke Weg, want zo heet hij in de Bijbel al, om via de Koninklijke Weg dwars door Edom op weg te gaan, inderdaad, naar het beloofde land. Dat is het idee. En deze gebeurtenis is duidelijk genoeg, zoals hier in Micha vermeld staat, maar hij staat nog een keer in de Bijbel. Die noem ik ook maar even, dat is Psalm 68. staat in de verleden tijd, maar het is echt profetie. Psalm 68, een psalmenlied van David voor, nou ja, vooruit hem maar, opperzangmeester. Een hoogst ongelukkige variant, maar vooruit. Vers 2, God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden. Dat lazen we net. Hemel en aarde bewegen, de troon der koninkrijken der aarde omverwerpen. Zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Dat is uiteraard in de wederkomst van Christus en wat er dan volgt. Lijkt me duidelijk. De 33 jaren vanaf het einde van de 70ste week tot en met de val van Babel. En dan, maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Te beginnen bij het gelovig overblijfsel uit Israël dus. Hè? De rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. Ik zie dan in gedachten zie ik de lammetjes huppelen bij die kudde met schapen, weet je wel. Ik stel me dat altijd maar zo voor. Hè? Ja, profetie komt over het algemeen nogal visueel. Dus ik probeer dan alsnog de plaatjes erbij te krijgen. Nou goed. Zij zullen dus van vreugde opspringen voor Gods aangezichten, van blijdschap vrolijk zijn. Zingt God de psalm, zingt zijn naam, die van die zegering. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Zie hem gaan, hij rijdt in de vlakke velden voorop met zijn volk achter zich aan. En u zit er misschien niet voor, maar ik wel. Als je die sick out bent daar, dan kom je daar bij Petra. Dan kom je op de hoogvlak. Dus het is nog een vlak gebied enzovoorts. Grotendeels woestijn overigens. Maar inderdaad, vlakke velden, ja. En dan recht naar het noorden, daar komt het op neer. Af en toe afdalen en weer klimmen, omdat je een beek over moet steken, zoals de Arnon en zo. Maar over het algemeen vlakke velden. Het is van Edom en dan het gebied van Moab, dat heet ook zo. Nou goed, dus degene die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Vers 6, hij is vader der wezen en een rechter der weduwe. En die wezen en die weduwen, dat is uiteraard dat gelovige overblijfsel van Israël. God in de woonsteden zijn er heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Hebben ze? Die individuele gelovigen, eenzamen, worden samengevoegd tot een huisgezin. Zo ontstaat er weer dat volk Israël. En ze worden inderdaad verzameld in één huisgezin in Petra. In die schaapskooi, weet je wel. Bosra. En dan verder. Die de eenzame zet in een huisgezin, uitvoert vervolgens. Dan ga je toch uit Petra weer. Uitvoert, die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. Dat wil zeggen, ongelovigen wonen in het dorre. Dat wil zeggen, die komen om en komen in een zeer dorre plaats. En een zeer dorre plaats is in de Bijbel gewoon het dodenrijk. Met dank aan Joel 2, maar vooruit. Nou weer verder. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt. U weet wel, de doorbreker zal voor een aangezicht doorbreken. En ze zullen uittrekken uit Bosra, lazen we zojuist in Micha 2. En hier, o God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt. Toen gij daarheen trad in de woestijn. Dat wil zeggen, ze gingen ergens uit en kwamen toen in de woestijn. Heb je dat? En dat klopt precies, want je gaat vanuit Petra en je komt in de woestijn van Edom. En dan staat er achter Sela. En dat betekent, ik zou niet eens wat gezegd hebben, ik zou gezegd hebben, dat is Petra. Sela is Petra. Echt waar? Het is gewoon het woord voor wat wij noemen Petra, Sela is het Hebreeuwse woord voor rots, zoals het Griekse Petra staat voor rots. Dus dat is dus dezelfde naam. Men heeft het hier echter niet helemaal niet vertaald, men weet er geen raad mee. En dat komt omdat men de vervoeging aan het eind van de naam of het woord Sela niet herkent. Er is namelijk één letter veranderd, maar door de verandering van die letter moet er gewoon een voorzetsel voor dit woord. Want zo werkt zoiets in het Hebreeuws. En deze vorm van het woord Sela betekent zoveel als te Sela, te Petra dus, of naar Sela, of in Sela, of vanwege Sela, welk voorzetsel maar toepasbaar is. Dat weet men dan niet. Dat hebben de vertalers vermoedelijk niet herkend en daarom hebben ze het woord helemaal niet vertaald en gewoon laten staan. Maar het punt is gewoon dat het gewoon de naam is van Petra. En zo komt het 71 keer voor in de psalmen. En op dezelfde wijze nog 3 keer in Habakkuk. Maar dat Habakkuk 2, maar dat wordt ook of 3, wat, ik weet niet uit het hoofd. Maar dat wordt ook als psalm gelezen. Ziet er net zo uit. Maar dat Sela is niet maar een los woord. Het betekent ook niet rust. Dat heeft men ervan gemaakt, maar dat betekent het helemaal niet. Het betekent gewoon te Sela, te Petra. Toen gij daarheen trad in de woestijn. Te Petra, in dit geval uit Petra. Welk voorzetsel je maar voor wil zetten, het mag. En hier staat het dus ook bij. Maar het is volstrekt dezelfde plaats als Bosra. En daar gaat het maar om. En toen dat gebeurde, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, enzovoorts. En het punt is dat deze uitspraken aan de ene kant een herinnering zijn aan de uittocht uit Egypte, maar wat heeft Petra daarmee van doen? Niks. En dus is het alsnog profetisch voor de uiteindelijke verlossing van Israël in de toekomst. En dat gaat inderdaad via Petra. En daar gaat het maar om. En in laatste instantie, daar hou ik echt op, lezen wij Habakkuk. U weet wel, Habakkuk, Nahum. En voor Zefanja. Het is Nahum en voor Zefanja. Habakkuk. Het was toch 3. Habakkuk 3. In hoofdstuk 2 staat die beroemde tekst. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Uitspraak over 1000-jarig rijk uiteraard. Maar in Habakkuk 3 staat een gebed van Habakkuk, de profeet, op Shichjonot, of zoiets. En vandaar dat men het leest als een psalm. O Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. Ga ik niet op in. En dan, vers 3. God kwam van Teman. Zuiderland wordt het vertaald, het zuiden. En daar ligt Petra onder andere. God kwam van Teman. En de heilige, dat is God uiteraard, de heilige kwam van de berg Paran. En het gebergte Paran, in dat gebergte Paran, ligt Petra. En dan, punt, Sela, punt. Dus nou lees ik hem nog een keer. God kwam van Teman. En de heilige van het gebergte Paran, van Sela. En Sela is de stad dus. Petra, in het gebergte van Paran, in het gebied dat heet Teman, Zuiderland. Het staat hier gewoon, daar komt hij vandaan. En wij denken hij komt uit de hemel en het is natuurlijk wel zo. Maar naar aardse maatstaven, hij zal verschijnen vanuit Petra, Paran, Teman. Er zijn nog wat namen natuurlijk, maar ga ik nou maar niet op in. En eigenlijk moet ik dan nou, ik wijs er nog maar even op dat Sela hier nog een keer staat. Even kijken in vers 9. En daarna nog een keer in vers 13. En hier staat het op dezelfde wijze als in de psalmen. Dat maakt dan de 74 keer compleet. 71 keer en 3 keer hier in Habakkuk. In precies dezezelfde vorm. Daarna zou ik er nog één moeten noemen eigenlijk. Er schiet me er elke keer weer één te binnen. Maar ja, dat is ook een beroemde. Die van Jesaja, en daar hou ik echt op, van Jesaja. De, ergens in de 60, 63. Ik heb mij gerealiseerd dat ik helemaal niets gezegd heb over het allerlaatste vers van Daniel. En het leek me toch onnuttig om daar nog op in te gaan, al heb ik het onbehagelijke gevoel dat ik dat al eerder gedaan heb. Maar misschien ben ik een buis. We zullen zien. Het laatste vers van Daniel, waar in de voorgaande verzen gesproken wordt over de 30 en dan 45 dagen achtereenvolgens na de 70ste week. En dan vervolgens in vers 13, het laatste vers waar staat: maar gij ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Waarna de vraag zou moeten zijn, wanneer dat dan is, dat hij zal opstaan. Want Daniel wordt gewoon weggestuurd hier. U wordt bedankt, u kunt wel gaan, dat is het eigenlijk. En uiteindelijk inderdaad, u hoort nog van ons. Uitgedrukt in, gij zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Hij zal er dus toch nog van horen. Maar of hij het zal meemaken, broeder, dan, dat weet ik niet. De vraag is, wat zal hij meemaken? Want Daniel, van Daniel wordt gewoon gezegd dat hij zal overlijden. Vanzelfsprekend lijkt mij. Gij zult rusten, dat is het eufemisme voor gij zult sterven, uiteraard. En daarna, gij zult opstaan in uw lot. En de vraag is, wat is dan zijn lot? En dan in het einde der dagen. En de vraag is, wanneer is het einde der dagen? Ik moet u eerlijk zeggen dat dat uit deze woorden zelf hier niet is op te maken. Wanneer dat zal zijn. En toch is er geen enkele reden om daar ingewikkeld over te doen. Daniel zal gewoon opstaan op de jongste dag, zoals dat zo fraai heet. Ten laatste dagen, met de uitdrukking uit het Nieuwe Testament, uit de Statenvertaling althans. En dat betekent in de praktijk dus dat hij de 1000 jaren, aangeduid dikwijls als het 1000-jarig rijk, maar dat hij de 1000 jaren inderdaad niet zal meemaken. En ik moet er ook bij zeggen, de profetieën die hij ontving en ons heeft doorgegeven, handelen daar ook niet over. Ze handelden immers over hoe ooit de troon zou terugkeren tot het huis van David. En in het bijzonder dan tot de Messias, de zoon van David. Maar over dat koninkrijk zelf wordt verder niks gezegd hier. Er wordt alleen gezegd dat dat koninkrijk op een of andere wijze zou komen. Maar hoe dat koninkrijk eruit zou zien, wordt niet gezegd. Over een periode van 1000 jaren wordt bovendien ook niet gesproken. En daarnaast is het gewoon zo dat de oud-testamentische gelovigen weliswaar, omdat ze gelovigen zijn, zouden opstaan en eeuwig leven ontvangen bij die gelegenheid. Maar dat zou dan toch niet zijn voor de 1000 jaren. Daar is nogal wat misverstand over, moet ik u zeggen. Want, ja, hoe zeg ik dat nou netjes? Ik zal proberen het heel netjes te zeggen. Er is natuurlijk een opvatting dat allen ooit zullen opstaan op de jongste dag. En dat is een groot misverstand. Want niet u en ik, mochten wij komen te overlijden voor de wederkomst van Christus, wij zullen niet opstaan op de jongste dag. Want de hele redenering dat allen zullen opstaan op de jongste dag berust op de gedachte dat de wederkomst van Christus en de jongste dag en het eeuwig oordeel, dat dat allemaal hetzelfde is. En dat is bepaald niet het geval. Want tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag ligt pakweg een periode van minimaal, maar in de praktijk meer dan 1000 jaar. Dat is namelijk niet hetzelfde. En als je aan willekeurig iemand vertelt dat je de wederkomst des Heren spoedig verwacht, dan vertellen ze door en zeggen ze, hij of zij gelooft dat binnenkort de wereld vergaat. Dat is waar, hoor. Dat heb je niet gezegd. Maar zo wordt het meteen geïnterpreteerd, ook door mensen die van de Bijbel niks weten en er zelfs niks mee te maken willen hebben. En dat is ongetwijfeld zo, omdat degenen die van de Bijbel wel wat weten en er ook wel wat mee te maken willen hebben, inderdaad denken dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als het vergaan van de wereld en het aanbreken van de jongste dag enzovoorts. En dat is uiteraard niet zo. Nou heb ik het zo ook nooit van huis uit gehoord, dus dat, ik heb daar zoveel problemen niet mee. Maar als ik nou, heel eerlijk mag zeggen, maar hoe dat dan zit met, kijk, dat wij zouden opstaan ter gelegenheid van de wederkomst van Christus. Nou ja, strikt genomen daarvoor. Maar dat wij zouden opstaan voor de wederkomst van Christus, dat is een duidelijke zaak. Daar heb ik nooit problemen over gehad. Ik heb ook nooit anders geweten, eerlijk gezegd. En het staat ook gewoon zo in de Bijbel, dus dat is geen probleem. Maar hoe dat nou zit met die gelovigen uit het Oude Testament, dat is me altijd wat onduidelijk gebleven. Dat wil zeggen, ik praat nou niet over wat de Bijbel ervan zegt, maar ik praat over wat er zo al van verkondigd wordt namelijk. Het is me altijd onduidelijk gebleven, om de eenvoudige reden, dat waar men gelooft in de wederkomst van Christus voor de 1000 jaren, en waar men verwacht de wederkomst van Christus, heeft men kennelijk geen vast idee over wanneer dan de oud-testamentische gelovigen zullen opstaan. Daar is nog, wij hebben er geloof ik al over gesproken in het verleden, het een en ander. Want aan de ene kant, sommigen denken dat het al gebeurd is. En dat oud-testamentische gelovigen in de hemel zijn. Dan heb je daarna grote problemen. Want de vraag zou meteen moeten zijn, wat moeten ze daar? Wat moeten ze daar? Zouden ze daar naartoe dan? Is dat hen beloofd? En zo ja, wat is dan het bijzondere van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling? En hoe kunnen wij als gelovigen gemeente van eerstelingen zijn, als de gelovigen van het Oude Testament in de hemel terecht zijn gekomen, kennelijk als eerstelingen? Hoezo zouden wij daarna nog eerstelingen zijn? Nee, soms is het nog moeilijker, broeder. Er zijn er ook die zeggen dat de gemeente van eerstelingen pas tot stand komt na de wederkomst van Christus. En dat is dan wel erg laat voor een eersteling, denk ik altijd. Net zo goed als dat 4 man wel wat veel is voor een trio, denk ik altijd. Maar goed, laat me zitten. Hè? Toch? Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Dat is ook niet zo. Er zijn er ook die denken dat oud-testamentische gelovigen deel hebben aan de opstanding en daarmee opname van de gemeente. Maar daarna hou je precies dezelfde vraag over. Wat moeten die mensen in de hemel? Wie was er nou eigenlijk eerste? En bovendien, waar staat dat dan in de Bijbel? Het is een heel hardnekkig misverstand. Ik weet niet waarom dat in stand is gebleven. De decennia door en misschien zelfs de eeuwen door. Maar men zou moeten begrijpen dat de mens in het algemeen bestemd is voor de aarde. Dat staat ook zwart op wit, ik meen ergens in Jesaja. De mens is bestemd voor de aarde en de aarde is bestemd voor de mens. En als God straks een nieuwe aarde maakt, is dat opdat de mens daarop zou wonen. Wel, dat zijn uiteraard niet de goddelozen, want die worden weggedaan. En als de gelovigen aan de andere kant allemaal naar de hemel gaan, wie woont er dan op aarde? Dan hebben we je eerste probleem. Bovendien, in heel het Oude Testament kun je niks vinden over de bestemming van de mens in de hemel. Of het zou moeten zijn 1, 2, 3 schriftplaatsen of zoiets die iets dergelijks suggereren met betrekking tot 1 mens in het bijzonder. Dat is namelijk de Messias zelf. Maar die schriftplaatsen worden ook nogal gemakkelijk over het hoofd gezien, moet ik erbij zeggen. Maar daar lees je niks over. Vandaar dat ook in christelijke kring dikwijls gedacht wordt dat als de Bijbel spreekt over de hemel als bestemming van de mens, dat dat gewoon is de nieuwe aarde. Nee, goed, van de hel maakt ook allerlei vreemde dingen. Er zijn er ook die zeggen, ja, de eeuwige verdoemenis en de poel des vuurs houdt in dat de mensen voor altijd spijt hebben van wat ze gedaan hebben enzovoort, van hun vroeging, en dat is dan het vuur. Nou ja, Zo kun je alles wegredeneren. En dat doet men met de hemel ook. Want van de hemel heeft men dikwijls gemaakt het hiernamaals. En dat is het in de Bijbel niet. Integendeel. Dat niettemin voor u en mij het hiernamaals inderdaad is in de hemel, dat is wel waar, maar daarom is het omgekeerde nog niet waar. De hemel is niet het hiernamaals. Dat is trouwens een tamelijk dwaze gedachte. Want de hemel is net zo goed dan het hiervoormaals. Het is immers de hemel die van ouds is. Hoezo hiernamaals? Integendeel. De gedachte is gewoon dat de mens in het algemeen, de gelovige mens in het algemeen, zijn bestemming zou hebben op aarde en uiteindelijk op een nieuwe aarde. En wanneer God inderdaad die nieuwe aarde tot stand brengt, dan wel openbaart of hoe je dat maar zegt. Dat gebeurt dus op de jongste dag, want daar gebruiken wij die term dan voor. Naar aanleiding van openbaring 20 dan. Wanneer die nieuwe schepping, nieuwe hemelaren tot stand komt, dan zullen ook de gelovigen uit oud-testamentische tijd, of eigenlijk dan zullen de gelovigen in het algemeen, zou ik eerst moeten zeggen, zullen opstaan om daarna een positie te ontvangen inderdaad op die nieuwe aarde. En Daniël is daar geen uitzondering op. Er wordt ook verder geen woorden aan besteed. Er staat ook niks bijzonders over. Er staat gewoon, gij zult rusten, dat wil zeggen ontslapen. En gij zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. En dat is een wat breder term voor op de jongste dag. In het einde der dagen. Dat wil zeggen als de dagen geweest zijn en het einde bereikt is, dat is dan per definitie helemaal de laatste dag, dan zal hij opstaan en staat er dus feitelijk gewoon bij. En er wordt echt niks gezegd over de hemel, er is absoluut geen sprake van een hemelse bestemming of iets dergelijks. Bovendien, het zou wel een beetje vreemd wezen, want ik denk altijd in dat verband aan Abraham. Tot wie gezegd wordt, Abraham, kijk om u heen, dit land, van hier tot daar en van Gunther tot deze kant op, dat zal ik u geven. Hoe het precies staat, weet ik niet, maar dit land van, toch, en er worden grenzen worden aangewezen, dit land zal ik u geven. En als de man inmiddels in de hemel is, krijgt hij dat land nooit. Toch? Dus er zit niks anders op dan dat hij inderdaad opstaat in de toekomst en inderdaad een bestemming krijgt op aarde. Een nieuwe aarde, dat wel. Maar niettemin heet het dan toch hetzelfde land op een of andere wijze. Toch? Dat is waar het over gaat, dat is wat beloofd is. Verder moet ik erop wijzen dat die opstanding van oud-testamentische gelovigen dus inderdaad niet plaatsvindt voor de 1000 jaren of zo. Het Oude Testament kent die 1000 jaren niet. Dat wil niet zeggen dat er niet over gesproken wordt, maar het wil wel zeggen dat de terminologie in elk geval in het Oude Testament niet voorkomt. Daar wordt niet gesproken over een periode van 1000 jaar. Al weet ik nog steeds niet hoe het komt dat naar het schijnt de Joden, op grond van het Oude Testament, want die kennen het Nieuwe niet, niettemin toch een verwachting hebben van 1000-jarig rijk of iets dergelijks. Waar ze dat vandaan hebben, heb ik nog nooit kunnen achterhalen, maar niettemin hebben ze daar ideeën over. Nou zegt dat niet zoveel, want als ik eens iets bijzonders zeggen mag dan, er is onder het Jodendom nog wel het een en ander bekend wat absoluut niet onbijbels is, maar wat in het Oude Testament überhaupt niet voorkomt. En wat zij dus bewaard hebben via de overlevering. Het zijn mondelijk, het zijn misschien toch schriftelijk, maar dan buiten de Bijbel om. Want zo zijn er veel meer details ook uit het Joodse leven die zo zonder meer herkenbaar zijn als uitdrukking van Bijbelse waarheid, terwijl wij die waarheid alleen vinden in het Nieuwe Testament en niet in het Oude. Er is dus naast de Bijbel nogal wat meer overgeleverd onder het Jodendom. Het probleem is echter dat men binnen het Jodendom geneigd is de mondelingenoverlevering, want zo noemt men het dan, om die minstens evenveel waarde, zo niet meer waarde toe te kennen dan de Bijbel, namelijk de Oud-Testamentische geschriften. En dat is natuurlijk een probleem. Hetzelfde probleem bestaat uiteraard ook binnen het christendom, waarbij de traditie, de overlevering buiten de Bijbel om, inderdaad dikwijls meer waarde gegeven wordt dan de Bijbelse waarheid als zodanig. Maar goed, waar het maar om gaat is dat die 1000 jaar in het Oude Testament niet genoemd worden. Er is altijd discussie over geweest. Oeverloos, kun je rustig zeggen. Tussen degene die geloven in zo'n 1000-jarig rijk en degene die daar niet in geloven. En het is die discussie erover is een prachtig voorbeeld van wat wij populair communicatie noemen. Namelijk zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Dat is communicatie. Want de ene partij zegt, 1000-jarig rijk vind je in heel de Bijbel niet. Alleen ter discussie staat dan Openbaring 20, omdat daar woorden, dat in ieder geval een periode van 1000 jaar genoemd worden. Maar goed, in het algemeen segment staat in heel de Bijbel niet, of in elk geval in heel het Oude Testament komt het niet voor. En de andere partij, die zegt dikwijls, ach, de hele Bijbel spreekt over het 1000-jarig rijk, vanaf de eerste bladzijde tot de laatste, enzovoorts. En dat is net zulke onzin. Eerlijk gezegd. Waarom? Kijk, degenen die zeggen de hele Bijbel spreekt over een 1000-jarig rijk, realiseren zich helemaal niet wat ze zeggen. Ze spreken over een koninkrijk dat 1000 jaar zou duren. En meestal gelooft men daar zelf niet eens in. En zegt toch, de hele schrift spreekt over een 1000-jarig rijk. Men gebruikt de term alsof het de een of andere code is voor iets, voor een bepaalde gedachte, zonder zich te realiseren wat de uitdrukking is. En zeg toch, de hele schrift spreekt over een 1000-jarig rijk. Men gebruikt de term alsof het de een of andere code is voor iets, voor een bepaalde gedachte, zonder zich te realiseren wat de uitdrukking feitelijk betekent. En daar zit het probleem. Kijk, waar de hele Bijbel over spreekt, is over een koninkrijk dat zou komen. Een koninkrijk namelijk van de zoon des mensen. En dus ook van de zoon van David, want die was de zoon des mensen. Erfgenaam van Adam, zonders mensen, erfgenaam van Adam. En inderdaad, vanaf de eerste bladzijde, zelfs vanaf het eerste hoofdstuk van de Bijbel, wordt gesproken over zo'n koninkrijk dat zou komen. Dat is waar. En heel de Bijbel door vind je daar de sporen van terug. De beloften, de aankondigingen enzovoort. En dat is inderdaad zo. Maar daarbij is nooit sprake van 1000 jaar. Integendeel. Als het gaat over de duur van dat koninkrijk, wordt gezegd dat het eeuwig is, in de zin van allesomvattend, maar ook in de zin van altijd durend. U weet wel, de beloften die aan David gedaan zijn uit 2 Samuel 7, bijvoorbeeld over een zoon, David die een zoon zou hebben, een die uit zijn lijf zou voortkomen, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En er staat, de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid, enzovoorts. Staat ook bij dat de Heer zegt, en hij zal mij ten zoon zijn, zodat je maar weer ziet dat de Messias in ieder geval de zoon van God moet zijn, anders is hij de Messias niet. En dat op grond van het Oude Testament. En ik zeg dat in Joodse richting dus, hè, waar men niks wil horen over een Messias als zoon van God, ook in Bijbelse tijd al niet. Men leest Matthäus Evangelie bijvoorbeeld. Maar niettemin staat gewoon in het Oude Testament, er is niks mee mis. Maar begrijp me goed, daar staat niet dat hij een koninkrijk zou hebben van 1000 jaar. Daar staat dat als hij eenmaal zijn koninkrijk zou ontvangen, zou het nooit meer ophouden. En dat is ook de achtergrond van deze profetie van Daniël. Want het koninkrijk werd hier in die tijd, in de tijd van Daniël, weggenomen van het huis van David. Maar het zou daar terug moeten keren, opdat deze beloften alsnog vervuld zouden worden. Maar niet beloften met betrekking tot een koninkrijk van 1000 jaar, maar beloften met betrekking tot een eeuwig koninkrijk. En daarmee altijd durend en tegelijkertijd universeel, namelijk het universum betreffende, namelijk allesomvattend. Een koninkrijk niet alleen over de aarde trouwens, dus, maar ook over de hemelen. En feitelijk over de hemel zelf. Hoe dan ook, de Bijbel spreekt niet over een 1000-jarig rijk. De Bijbel spreekt over een eeuwig koninkrijk. En het schijnt dat dat toch wat langer is dan 1000 jaar. Al heb ik het eens nagevraagd aan een theoloog, die zei dat is precies hetzelfde. Ik wou dat ik zijn bankier was. Nee. Nou goed. Want u weet dat in die kring denkt men dat duizend jaar, duizend, dat betekent erg veel. Ontelbaar, eigenlijk. Nou ja, goed. Het is te dwaas om over te praten, denk ik altijd. Want 144.000 is hetzelfde, hè? Bij hun. Uit openbaring 7. 144.000 is ook ontelbaar. En daarna scharen die niemand tellen kan, dat is ook ontelbaar. Hetzelfde openbaring 7. Dus die weten het verschil niet tussen 1000, 144.000 en oneindig. Hm? Nee, broeder, kijk, als ze hadden kunnen rekenen, waren ze nooit theoloog geworden. Om met elkaar aan. Nou, bij wijze van spreken dan. Want er gaat natuurlijk niet echt op, maar er zit wel iets in. Nou, in elk geval. Waar het om gaat dan, is dat de schrift spreekt over een eeuwig koninkrijk van Christus dat tot stand zou komen. En ook over de gedachte dat als dat koninkrijk aanbreekt, eenmaal, dan zouden in elk geval de rechtvaardigen opstaan uit de dood. Hebben die nog? Ik praat nou gewoon in het algemeen vanuit het Oude Testament. Dus de algemene gedachte. De belofte is de komst van de Messias, daarmee een eeuwig koninkrijk en daarmee ook definitief de opstanding van de rechtvaardigen. Wat de onrechtvaardigen betreft, ja, die zouden geoordeeld worden bij dezelfde gelegenheid. Het wordt ook uitgebreid aangekondigd. Zij zouden hun dagen niet verlengen, maar de rechtvaardigen zouden zijn dagen wel verlengen. Dat zijn zo ongeveer enige van de termen die in dat verband gebruikt worden. Daar is dus niks mee mis, maar het punt is echter dat wij via Daniel en daarna via de nog veel gedetailleerdere uitspraken in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische profetieën, nadere gegevens krijgen over wanneer die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. En dan blijkt dat het niet allemaal tegelijk op één dag gebeurt. Maar het blijft waar, de Messias zal komen. Maar wij maken in ieder geval onderscheid tussen een eerste komst en een tweede komst. Een onderscheid wat in het Oude Testament nou eigenlijk niet gemaakt wordt. Als je het één keer weet, kun je het soms terugvinden. In het licht van het Nieuwe. Het Nieuwe Testament openbaart dat uiteraard. En dus kun je het in het licht van het Nieuwe in het Oude terugvinden. Dus ik aarzel om het zo te zeggen. Maar ik moet dan eigenlijk zeggen, in het Oude Testament als zodanig vind je het niet. Als je het Nieuwe Testament niet had, kon je het niet weten. Niettemin, het Oude Testament kondigt aan de komst van de Messias. Maar er blijken al minstens twee komsten te zijn. Eerste en tweede komst. En daarna maken wij nog meer specificaties. En maken onderscheid en zeggen, hij komt voor de gemeente. Nou is dat niet helemaal een goede term, maar het wordt wel dikwijls zo gezegd. Maar hij komt voor de gemeente, hij komt voor Israël en hij komt voor de volkeren. En in ieder geval die laatste twee gebeurtenissen, dat zijn er ook inderdaad twee. Dat is niet één en hetzelfde. Maar het zijn twee dingen. Zodat sommigen ons beschuldigen daarvan dat wij geloven in drie wederkomsten van Christus. Dat is niet waar, wij geloven maar in één wederkomst.
De geloven die na de opname dus nog kunnen ontstaan, wat gebeurt daarmee?
De gelovigen van na de opname van de gemeente, broeder, die blijven gewoon leven. En die sterven helemaal niet. Op uitzonderingen na dan, betreffende de martelaar uit de grote verdrukking. Maar we blijven gewoon leven. Maar het gaat gewoon om dit verschijnsel. Dat waar in het Oude Testament geen verschil gemaakt wordt, wordt in het Nieuwe Testament wel degelijk verschil gemaakt. En worden de dingen nader gespecificeerd. En dus de Messias zal komen. Maar dat wordt al onderbroken. Ik prefereer te zeggen dat de komst van de Messias werd onderbroken. Werd afgebroken. Dan ben ik dicht bij Daniel 9, waar staat, na die totaal 69 weken zou de Messias de vorst verschijnen. Maar hij zou worden afgesneden, weet je wel. Daniel 9, vers 25. Lijkt me goed, of het was het 26 geloof ik. Nou goed, maar zijn komst werd onderbroken. Eigenlijk gaat het toch gewoon om één verschijning van de Messias. Dat hij daarna zijn werk voltrekt inderdaad in fase, dat is inderdaad juist, ja. Maar zo leren wij over de komst van een koninkrijk, Maar er wordt wel degelijk gezegd dat het koninkrijk zou gevestigd worden in hemel en op aarde. En wel in die volgorde. En als het in die volgorde is, dan zit er dus tijd tussen. En alleen al de uitdrukking uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, impliceert dat voordat het koninkrijk op aarde komt, is het eerst in de hemel. En dat was het niet altijd hoor. Want het koninkrijk ontstond pas bij de opstanding van Christus. Ik weet niet, sommige mensen hebben allemaal van die losse stukjes zonder dat ze ooit het verband zien. Kijk, het gaat immers om het koninkrijk van de Messias, de zoon van David. En voor de opstanding van Christus was dat koninkrijk er dus niet. Daarnaast kun je bij wijze van spreken denken aan God in de hemel die koning is over de ganse schepping. Van mijn part denk je er zo over, maar dat is niet dat koninkrijk wat beloofd werd. Koninkrijk zou zijn een koninkrijk van de zoon van David, die zoon van God zou zijn. En die ontving zijn koninkrijk pas bij zijn opstanding. Toen werd hij tot koning gesteld. En toen werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En vanaf dat tijdstip bestaat dat koninkrijk, maar nog slechts in de hemel. En het gebed was uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, eerst in de hemel, daarna ook op de aarde. Maar dat dat 2000 jaar later pas zou zijn, ja, dat lees je in het Oude Testament dus niet. Kijk, Petrus die het Oude Testament uiteraard gelezen had, die sprak over, in 1 Petrus 1, over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1 vers 11 of 12 of daar in de buurt. En wat daartussen zat, wist hij niet. En dat is wat ons in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. En wij leven daartussen. Dat er zoveel tijd zou passeren, wordt dus inderdaad niet vermeld. En in het Oude Testament kun je dat niet zo zonder meer aanwijzen. Tenzij dan in het licht van het Nieuwe Testament.
Is het dan nog niet goed voltooid in de hemel? Want er staat dan de
heuvel. Dat is inderdaad correct. Het is in de hemel weliswaar gevestigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen, want dat is niet zo. Het is makkelijk genoeg, men leest de Efezebrief. Dat is niet zo'n lange brief, denk ik altijd, maar vooruit. De Efezebrief, waar zonder meer gesproken wordt over vijandelijke machten in de hemel. In de lucht heeft men het dan ineens vertaald. En dat komt omdat de vertalers ook problemen hebben met de gedachte, omdat zij denken dat in de hemel alles aan Christus is onderworpen. Overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Maar er staat niet lucht, er staat gewoon in de hemel. Precies hetzelfde woord als in 1 vers 3 van Efeze, dat Christus ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Dus ook niet lucht, in de hemel. En in hoofdstuk 6 spreekt overheden, macht en geestelijke boosheden in, en er komt dezelfde term, in de hemel namelijk. Maar ja, de vertalers waren toch geneigd tot het idee dat het koninkrijk, laat ik het anders zeggen, dat de duivel en zijn personeel al uit de hemel geworpen was. En de vertalers dachten vermoedelijk dat hij zich gevestigd had in Rome. Maar, nee ja, ik zeg het wat losjes. Maar, en ik kan het ze niet navragen, maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar, voor zover ik wat weet van de geschiedenis van de theologie dan. Men had daar moeite mee. Vele mensen denken dat Satan al uit de hemel geworpen is. Maar het is niet zo. Hij is nog in de hemel. Efeze zegt het ook uitgebreid. Enzovoorts. Dus inderdaad, onze bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. En dat betekent automatisch de uitwerping van Satan uit de hemel. Dat moet nog gebeuren. En daarna pas zal sprake zijn van de openbaring van dat koninkrijk, wat dan toch in ieder geval al 2000 jaar oud is, op aarde. Maar zoals gezegd, dat vind je in het Oude Testament niet. Vervolgens, wat je ook in het Oude Testament niet vindt, is dat dat koninkrijk op aarde gevestigd wordt, terwijl de nieuwe aarde er nog niet is. Of anders gezegd, Want dit, wat ik nou zei, kun je op zich wel redelijk goed vinden. Maar ik zal het andersom zeggen. Je kunt het Oude Testament niet zomaar aanwijzen dat eerst het koninkrijk zou gevestigd worden op deze aarde en dat vervolgens die oude aarde vervangen zou worden, en de hemel trouwens ook, voor een nieuwe. Maar eerlijk gezegd, pas als dat gebeurd is, de vervanging van hemelen 2 en aarde, pas dan is het koninkrijk van Christus werkelijk, definitief en voor de volle 100% geopenbaard. Meestal zeggen we het zo niet. Meestal zeggen we, koninkrijk is nu verborgen in de hemel. Dat is Bijbelse terminologie. Het koninkrijk zal geopenbaard worden straks in de volgende bedeling. En als de 1000 jaren beginnen, is het koninkrijk geopenbaard en zal de Heer op aarde op zijn troon zitten. Niettemin zal blijken dat ook in de dagen van dat koninkrijk op aarde en daarna, nog steeds op de oude aarde, dat er mensen zijn die zich geveinsdelijk aan hem hebben onderworpen, want zo staat het in de Bijbel, en uiteindelijk zullen zij ook in opstand komen, weer onder leiding van de grote tegenstander. Op aarde, niet in de hemel, op aarde wel te verstaan, zodat het toch nog, zodat je toch moet vaststellen dat het koninkrijk dan toch nog niet zijn definitieve vorm of positie, hoe zeg je dat, gekregen heeft, zo'n volledige omvang. Want er zijn nog steeds vijanden en pas als de laatste vijand teniet gedaan is, 1 Korinthe 15, kun je zeggen dat het koninkrijk definitief gestalte heeft gekregen zoals het beloofd was. Maar dat is meer dan 1000 jaar na de wederkomst van Christus. Hebben jullie nog? Maar dat lees je allemaal in het Oude Testament niet. En er zijn heel wat misverstanden door ontstaan. Door het verschijnsel waar we hier al vaak bij stil hebben gestaan. Het verschijnsel namelijk dat men het Nieuwe Testament leest in het veronderstelde licht van het Oude. Wat niet kan, want het Oude Testament is niet licht, maar schaduw. Maar men leest het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. En dan komen we tot de verkeerde conclusie. En we zouden het andersom doen. We zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En dan blijkt dat heel wat details die in het Oude Testament niet zo zonder meer gegeven worden, in het Nieuwe Testament aan ons gegeven worden. En zo kunnen wij differentiëren, heet dat. Verschillen zien daar waar ze in het Oude Testament niet gemaakt werden. Een deel daarvan hebben wij natuurlijk besproken naar aanleiding van Daniël. Namelijk, in Daniël krijg je de indruk dat in de dagen van het Romeinse Rijk dat koninkrijk van de zoon van David zou gevestigd worden op aarde. Bij nader inzien blijkt dat dat niet het geval is, want bij nader inzien is ons gebleken dat de 10 hoornen van het vierde dier in zichzelf weer een nieuw rijk voorstellen. Het vijfde rijk namelijk. Een rijk na het Romeinse Rijk enzovoort. Ik heb u erop gewezen, dat kun je in Daniël niet zien. En omdat sommigen het Nieuwe Testament lezen in het veronderstelde licht van het Oude, geloven ze dus dat het Romeinse Rijk er moet zijn als de wederkomst van Christus plaatsvindt. En als het er niet is, moet het hersteld worden. En aangezien er een tekst is waaruit dit de indruk wekt dat een rijk hersteld wordt, zegt men meteen, dat is het Romeinse Rijk wat hersteld zal worden. Maar de redenering is niet correct. Ik kan hem wel begrijpen, maar men zou toch wat consequenter met de schrift moeten omgaan. En dan zal blijken dat in het Oude Testament heel wat uitspraken gedaan worden, weliswaar over het koninkrijk van Christus. Maar wij, Gileasten, we kennen nou allemaal de term, mag ik aannemen. Wij, Gileasten, millennianisten vind ik te moeilijk. Wij die in een duizendjarige rijk geloven, zouden nou niet meteen moeten denken dat elke keer als het Oude Testament spreekt over het koninkrijk van Christus, dat het gaat over het duizendjarig rijk. Hebben we die nog? Is het duizendjarig rijk dan niet het koninkrijk van Christus? Antwoord is, jawel, maar pas de eerste 1000 en het is nog niet definitief dan. Begrijp je me goed? Ik bedoel niet te zeggen dat het weer weggaat. Ik bedoel alleen te zeggen dat de laatste vijand nog niet teniet gedaan is. En de ene laatste trouwens ook niet. En zo nog een paar terug, vanzelfsprekend. Zover is het dan nog niet. dat maakt het moeilijk. Dat betekent in de praktijk dat wij in het Oude Testament uitspraken vinden over het koninkrijk van de Messias, terwijl wij dan zelf uit de gegevens moeten opmaken of het uitspraken zijn over de situatie na de jongste dag of daarvoor. Hebben die nog? Want na de jongste dag, zowel als voor de jongste dag, is koninkrijk van Christus. Maar voor de jongste dag is het de vijand nog. En is er nog steeds de zonde in de wereld. Zijn alle mensen nog steeds zondaren zoals u en ik. En voor een groot deel gelovigen zoals u en ik. En dat alle twee tegelijk, vanzelfsprekend. He? Toch? Dan is de wereld echt niet volmaakt, net zo min als wij nu al volmaakt zijn. Nou, naar de geest zijn wij volmaakt, maar voor de rest nog niet. En zo is de situatie in de 1000 jaar ook. Het wacht op de vernieuwing van de totale schepping, enzovoorts. En als we dus uitspraken in het Oude Testament vinden over het koninkrijk van Christus, waarbij gezegd wordt dat de mensen sterven, dan weet u meteen dat het voor de jongste dag is en niet daarna. Dat is dus in de 1000 jaren, kennelijk. Nou goed, ik waag het erop. En als wij over het koninkrijk van Christus lezen dat de leeuw zal stro eten gelijk een os, ja, het is niet verstandig, broeder, dat ik dit zeg, maar naar de mens geredeneerd dan. Maar nee, ik waag het er altijd op. Als we dus lezen over het koninkrijk van de Messias, dat men geen leed zal doen op de ganse berg zijner heiligheid enzovoort, en de leeuw zal stro eten gelijk een os, dan denk ik altijd, dan is de leeuw wedergeboren. Dan is hij een ander mens geworden, een andere leeuw geworden. Hè? Dan is er aan het beest iets veranderd. Wat je daar nou onder leeuw moet verstaan, we hebben geen flauw idee, want de leeuw die stro eet, zie ik niet zo zitten. Hij jaagt op stro, ja, dat weet ik niet. Nou goed. En die vangt alleen stro wat niet meer zo snel ter been is. Ik bedoel, ja goed, dat weet ik dus niet. Maar als ik dus lees, de leeuw zal stro eten gelijk en os, dan gaat het over het koninkrijk. Dat is duidelijk, Jesaja 11 enzovoorts. Hè. Dan gaat het over het koninkrijk, maar niet over de 1000 jaren. Maar dan gaat het over een vernielde wereld. Toch, of niet? Dat is niet de 1000 jaren, het is wel het koninkrijk. Het is het Messiaanse rijk, het is het koninkrijk der hemelen, het is het koninkrijk gods, net zo u wil. Maar het is niet 1000-jarig rijk. En ook niet het millennium, de 1000 jaren. Het is niet in de 1000 jaren, het is na de jongste dag. Toch? En dan niet zeggen, maar daar staat het toch niet bij. Zeg, nee, maar dat is toch de logische conclusie.
En die zuigeling dan met die adder? Na het...
Ja, dat is altijd de strikvraag. Er komt een zuigeling die... zuigeling? Een nieuwe vertaling? Nou, ik weet trouwens niet wat hoe het precies staat in de Statenvertaling. Die zal eten bij... Die zal bij een hol van een adder spelen enzovoorts. Ja, ik kreeg wat de vraag is, maar je stelt hem niet. Jij bent erg benieuwd of je daar nog kunt voortplanten. Dan ga ik jou niks aan, broer, want jij bent daar niet. Want jij bent daar niet.
Dat is een achterdeur.
Ja, nee, goed. Maar dat is een andere vraag. Dat gaat over of een voortplanting is of niet. Dat bedoel je toch?
Nou, niet direct, maar hoe komt die baby daar?
Ja, precies, hoe komt die baby? Broeder, dat willen alle kinderen willen dat weten, hoe die baby daar komt. Waar komen de kindertjes vandaan? Hoofdzakelijk uit China, maar... Nou goed. Die is nog net geboren voor de jongste dag, broeder. Ben ik er toch uit of niet? Die is nog geboren voor de jongste dag, of zeg ik wat geks? Nou, ik ga er toch niet verder op in. Het gaat er maar om dat daar de wereld als zodanig, niet alleen de mens, maar de wereld als zodanig veranderd is. En dat gebeurt niet bij de aanvang van de 1000 jaren, maar gebeurt pas op de jongste dag. En mijn punt is alleen, dat is het enige wat ik probeer te zeggen, dat weliswaar het Oude Testament spreekt over het Messiaanse Rijk, maar niet specifiek over de 1000 jaren. En het onderscheid wordt helemaal niet gemaakt. Er worden zelfs uitdrukkingen door elkaar gebruikt waarvan je van de ene zou zeggen, dat is na de jongste dag. Dat is een eeuwigheidssituatie. En een andere uitdrukking is er weer een die kennelijk nog van daarvoor is. Waarom ook niet? Het gaat over het koninkrijk als zodanig en wat daarin allemaal zal gebeuren. En het wordt niet noodzakelijk vermeld in de volgorde waarin het gebeurt. Ook dat hebben we al vaak genoeg vastgesteld. Dus we gaan er verder niet om. Kijk, vanuit oud-testamentische tijd kom je feitelijk niet verder dan 5 bedelingen. 4 tot aan de komst van Christus. De 4e is die van de wet, dat weet u toch. En dan komt de Christus, komt de Messias die inderdaad de mens van de wet zal verlossen. En die een nieuw verbond zal brengen ter vervanging van het oude, Jeremia 31. Dus dat staat allemaal gewoon in het Oude Testament. Wel, nu, dan begint dus het Messiaanse Rijk. En dat is een eeuwig koninkrijk, einde van het verhaal. Nou ja, einde, ze leefden nog lang en gelukkig. Toch? Dat is niet eens een sprookje. Maar dat is 4 en 1. Dat is de normale Bijbelse gedachte. En die blijft ook gewoon staan. Men krijgt namelijk die 4000 jaar. Bovendien ook 4 bedelingen. Niet van 1000 jaar per stuk, want dat ligt weer anders. Maar eerst 4 en voorbij de 4 komt de 5 en die is eeuwig. Dat klopt ook precies. Want na de 4 brak de 5 aan, namelijk het nieuwe verband. En daarmee eeuwig leven, wat trouwens ook door die 5 wordt voorgesteld. En dat is eeuwig, eeuwig leven, een eeuwig verbond, enzovoort. Dat is het dan. En dan blijkt later pas, maar dat is feitelijk pas in het Nieuwe Testament, dat daar weer onderverdelingen in gemaakt worden. Dat namelijk, eerst komt die bedeling der verborgenheid, of bedeling der genade, of hoe je maar heet dan, hè? Onze tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk verborgen is. Dan een korte periode waarin het koninkrijk geopenbaard wordt, gepaardgaande met al die oordelen die dikwijls zo uitgebreid, althans met grote nadruk, in het Oude Testament worden aangekondigd. Daarna, uiteindelijk, is het koninkrijk openbaar en zal zo een dikke 1000 jaar bestaan en pas dan zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde verschijnen die in het eind van Jesaja wordt aangekondigd. En dan krijg je dus inderdaad een onderverdeling, zal ik maar zeggen. Maar die vind je echt in het Oude Testament niet. Maar je moet niet zeggen, dan is hij er niet. Natuurlijk is hij er wel, want het Nieuwe Testament openbaart ons die dingen. Daar gaat het om. Deze hele gedachtegang verklaart bovendien waarom de Joden gewoon verwachten de komst van de Messias en denken dat bij die gelegenheid de doden zullen opstaan. Dat mag je op grond van het Oude Testament verwachten. De komst van de Messias, het aanbreken van het Messiaanse Rijk, dat geloven ze ook. De hele orthodoxe dan. En tegelijkertijd de opstanding van degene die ontslapen zijn. De opstanding der rechtvaardigen. Dat is wat ze denken. Alleen denken ze dat het allemaal gebeurt op hetzelfde tijdstip. Al moet ik erbij zeggen dat vele christenen dat ook denken overigens hoor. De wederkomst van Christus, het aanbreken van het Messiaanse Rijk en de opstanding der doden. Dus even hardnekkig, nee, ook een evangelische kring. Een dispensationalistische kring. Het is een hardnekkig misverstand. Dat gaat niet allemaal tegelijk. Er is verband met elkaar. Het hangt allemaal samen met de Messias en zijn werk. Maar het gebeurt in een bepaalde samenhang en daarmee ook in een bepaalde volgorde. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, je kan je wel laten begraven aan de voet van de Olijfberg of op de helling van de Olijfberg met het idee dat als de Messias komt, dan sta je op en dan sta je meteen vooraan. Ja, je kunt nou een kaartje binnenstellen, dus daar komt het op neer. Maar dat is een hardnekkig misverstand, want zover is het dan nog lang niet. Het is een betrekkelijk onrustige plaats om rusten. Huh? Staat er hier rust, dan denk ik altijd niet lang meer. Maar dat is niet positief bedoeld. Ja, sorry. Natuurlijk, wat moet je nou anders denken? Als je dat zo ziet, als je ermee geconfronteerd wordt. Zo gaat het niet, het gebeurt namelijk in een bepaalde volgorde. En de volgorde is een betrekkelijk eenvoudige volgorde. Is uiteraard in de eerste plaats de opname van de gemeente, maar dat betreft niet alle gelovigen der eeuwen enzovoort. Dat betreft alleen de gelovigen van na de opstanding van Christus. De eerstelingen van het nieuwe verbond. Eerstelingen, jawel. Maar van het nieuwe verbond en daaronder leefden per definitie de oud-testamentische gelovigen niet. Die ontvingen geen eeuwig leven, er was nog geen eeuwig leven enzovoorts. Want de Heilige Geest, dat is eeuwig leven trouwens, de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Je kent die toch, die tekst? Alle gij dorstige komt tot de water enzovoorts. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, want het was beloofd, degene die in hem geloven. Maar, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Een prachtige uitspraak in één keer. De Heilige Geest is gewoon eeuwig leven. Het zal tot stand komen door de opstanding uit de dood, vanzelfsprekend. En dus de verheerlijking van Jezus van Nazareth. En daar was het wacht op. En de gelovigen sindsdien ontvangen inderdaad eeuwig leven en zijn op die grond eerstelingen. En die verdwijnen dus naar de hemel, dat is het eerste punt op Gods agenda. Maar zo zit dat. En pas daarna zal de Heer zich bezighouden met het Joodse volk in de eerste plaats. Om dat tot bekering te brengen. Zijn eigen stam, om zo te zeggen. Want dat is waar het feitelijk over gaat. Eigen stam, zijn eigen huis. De zijnen. Joodse volk, primair. En als dat gebeurt, zal hij bij die gelegenheid weliswaar verschijnen. Maar het is nog lang niet een kwestie van opstanding. Het is meer een kwestie van dood dan van opstanding, eerlijk gezegd. Waar het de particuliere mens betreft. Want bij diezelfde gelegenheid zullen alle ongelovigen in het land immers omkomen. Maar dat betekent niet dat de gelovigen zullen opstaan. Integendeel. Maar dan zal hij verschijnen. En dat is nog niet eens de openbaring van zijn koninkrijk. Als het er helemaal over gaat. Dat is hooguit de openbaring van de Heer Jezus zelf. Als Jehovah. Want als koning zal hij pas definitief zich openbaren. Weer 33 jaar later. Als alle volkeren geoordeeld zullen zijn en Satan gebonden zal worden en dus de 1000 jaren beginnen. Maar dan is nog geen sprake van opstanding. Behalve dan de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Terwijl ik er sta te vertellen denk ik, ja dat heb ik allemaal besproken ooit een keer hier. Ik weet niet meer naar aanleiding waarvan. Zal wel iemand weer ingewikkelde vragen gesteld hebben voor zijn beurt of zo, maar vooruit. Hè? Dat geeft niet. Maar nog geen opstanding. Opstanding is pas op de jongste dag. En dan pas zullen deze oud-testamentische gelovigen opstaan, waaronder Daniel. En dan niet zeggen, dan maak je het koninkrijk niet eens mee. Dan zeg je, ja, dat maak je juist wel mee. Maar alle ellende die eraan vooraf gaat, niet. Afgezien van de ellende die eraan vooraf ging in zijn eigen dagen, uiteraard. Die heeft hij wel meegemaakt. Toch? Lijkt me ook meer dan voldoende. Maar dat is het hele punt. En ook niet denken van, het is jammer voor diegenen die voor die tijd zijn overleden, want die gaan het koninkrijk niet binnen. Ze gaan wel het koninkrijk binnen, maar pas na de jongste dag. Want het probleem is dat waar men ineens dikwijls heeft geleerd dat de wederkomst van Christus en het vergaan van de wereld op de jongste dag, dat niet hetzelfde is, heeft men op een of andere wijze toch niet ingezien dat de wederkomst van Christus niet de eeuwigheidssituatie brengt. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik probeer het kort te zeggen, dat is misschien niet helemaal duidelijk. Men verwachtte ooit de jongste dag en dan eeuwige heerlijkheid. Dat is alles weer koekenij. Alles weer in orde enzovoorts. Maar nou heeft men geleerd, nee, meer dan 1000 jaar daarvoor vindt de wederkomst van Christus plaats. Maar toen is men gaan denken, dan vindt de wederkomst van Christus plaats en is alles dan dik voor elkaar. En men kijkt tegen de 1000 jaren aan alsof dat de eeuwigheidssituatie is. En dat is niet zo. Maar dat men dat doet, ja, dat blijkt duidelijk uit inderdaad het idee dat dat de leeuw die stro eet, dat de situatie is van de 1000 jaren. Maar dat is niet zo. Integendeel, in de 1000 jaren is nog niks volmaakt. Dan is alleen het koninkrijk van Christus openbaar. Over geheel de aarde. Maar er is nog niet de volmaaktheid bereikt. Of de eeuwigheid of iets dergelijks. Integendeel, het zal blijken dat de mens die daar leeft, weliswaar in meerderheid gelovig is. Maar niettemin nog steeds een zondaar met een zondige natuur. Zo'n zware tegenvallen zijn voor sommige broeders en zusters die menen dat voor zover zij zondigen komt dat omdat de duivel in hen werkt. Nou, daar heb je broeders en zusters, wedergeboren mensen, die zondigen en ze kunnen niet de duivel de schuld geven, want die zit in het cachot. In de baaiers, sorry, de baaiers natuurlijk. In het Jiddisch, hè. En dan blijkt inderdaad hoe sterk die zondige natuur van de mens is. En dan blijkt dat het niet voldoende is, ik zeg het in de richting van Gorinchem, maar die begrijpen jullie toch niet, ben ik bang. Ik zeg het in de richting van Gorinchem, dan zal blijken dat inderdaad niet de duivel de schuld is van de zonde in de mens, maar dat de mens wel degelijk in zichzelf een zondaar is en daarom niet verbeterd kan worden en daarom vervangen moet worden. Nee, er zijn er namelijk die zeggen dat voor zover althans gelovigen zondigen, over ongelovigen zullen we het niet hebben, maar voor zover althans gelovigen zondigen is dat omdat de duivel hen daartoe aanzet en dus blijft men bezig met het uitdrijven van duivelen. En men zegt dat men dat doet door kracht van omhoog. Nou, nee. Ja, verder kan ik u niet helpen hoor. Nee, meer zeg ik niet voor. Hoeft denk ik ook niet, hè. Maar dat is niet zo. Begrijp me goed, het kan best zijn dat de duivel erachter steekt. Het kan heel goed. Maar je moet niet zeggen dat als de duivel uitgebannen is, dat de mens niet meer zondigt. Want dat is een groot misverstand. Integendeel. Het is een poging om de mens alsnog op een voetstuk te plaatsen. En alsnog een ander de schuld te geven. Heb ik eens nagevraagd aan Adam, die zei, ja, dat komt door de vrouw. Die, nee, toch? Ja. En iemand anders zei, ja, dat komt door de duivel. Zo van, ik kan het echt niet helpen, het is mijn schuld niet. Nee, het is mijn schuld wel. Het is dus onze zondige natuur gewoon. En die zal in de 1000 jaren dus gedemonstreerd worden, als ik het zo zeg. Dan is het niet een periode om eruit te zien hoor. Toch? Of wel? Nou ja, onze positie ligt daar anders. Dus het is voor ons moeilijk te zeggen. Maar voor de wereld, om te zeggen dat is nou de ideale situatie. Zoals bijvoorbeeld Zevendagsadventisten denken. En Jehovah's getuigen trouwens ook, geloof ik. Mormonen in elk geval. Nee, dat is niet de ideale situatie. Nog steeds niet. De vijand gaat dan weliswaar niet meer rond als een briesende leeuw. Maar er is in ieder geval nog een vijand gewoon in de mens. Dus zondige natuur. Net zoals wij die in onze dagen hebben. Want die mensen dan verschillen in niets van ons. Ze hebben alleen een andere koning. Een ander koningshuis. Maar vooruit. Nee, in hoogste instantie althans, hè. In lagere instantie kan het nog wel hetzelfde koningshuis zijn, wellicht. Ja, dat meen ik. Nou goed. Maar het is in ieder geval niet de eeuwigheidssituatie. Dat wil zeggen dat de komst van Christus in het verleden was gewoon een fase in de ontwikkeling van Gods heilsplan. En zijn wederkomst in de toekomst is net zo goed een fase in de ontwikkeling van Gods heilsplan. Maar de eerste komst was niet de voltooiing van het werk en de wederkomst is dat ook niet. Nou ja, van bepaalde delen uiteraard. Maar ik bedoel, van alles is het niet de vervulling, integendeel. Bij de eerste komst van Christus werd inderdaad het begin gemaakt aan het koninkrijk door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Hij overwon de dood en hem werd gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij werd gezet aan de rechterhand Gods. En we vinden dus sindsdien de zoon van David die ook de zoon van God is. Dat is wat beloofd was en de Messias is dus verschenen is dan het woord. Dat is niet het goede woord, denk ik. De Messias is gezalfd, dat lijkt me een goede term. Of aangesteld. Want dat zijn betere Bijbelse termen daarvoor. Verschenen kun je moeilijk zeggen, want toen hij Messias werd, verdween hij juist. Toch? Om eerst een werk te doen met betrekking tot de hemel. Dan wel met betrekking tot het hemelse, want dat is de echte uitdrukking in de Efezebrief en ook alleen daar. U weet wel, het hemelse, waar inderdaad de duivel en zijn personeel ook uithangen. Uithangen lijkt me een hoopvolle gedachte trouwens. Ja, maar vooruit. Dan snijden we straks het touwtje door, weet je. Het koord. Nou goed.
De Bijbel geeft, ik zag de Satan vallen. Dus,
ja. Ja, maar kijk, ja, als men leest, ik zag de Satan uit de hemel vallen, zeg maar, dan is het al gebeurd. Nee, het was een visioen dat de Heer Jezus zag. Een profetie daarover. En bovendien vind je zoiets ook in Ezechiël enzovoort. Hè? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Oh, dat is Jesaja trouwens. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Ja, maar het is nog niet gebeurd. Nee, het wordt gezegd door degenen die in het dodenrijk zijn, op het moment dat de duivel daar ook in terecht komt. En dan wordt tot hem gezegd, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Zo, jij ook hier? Hij wordt bespot. Ja, ja. Door onder andere zijn eigen personeel. Want in elk geval zijn eigen personeel. Daar komt het op neer. Maar dat wil niet zeggen dat het al gebeurd is. Net zo min als dat als in Jesaja staat, gelijk in het schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slagbank geleid. Dat betekent immers ook niet dat het al gebeurd was. Het moest nog gebeuren. Al staat het grammaticaal in wat wij noemen de verleden tijd. Nou en? Maar het gaat over de toekomst. En die nederwerping van Satan vindt dus plaats in de toekomst. Al die dingen gebeuren dus in een bepaalde volgorde. Maar de exacte volgorde, die werd in oud-testamentische tijd niet bekendgemaakt. En de reden daarvoor zijn we al vaker tegenop gelopen. De gedachte is namelijk dat men zou komen tot geloof in de Messias. Dat wil zeggen, wie de Messias is, wordt in het Oude Testament van alle kanten beschreven. En men zou hem moeten geloven. Dat is het hele punt. Dat deed men in het algemeen niet. En vervolgens is aan de gelovigen, de nieuwtestamentische gelovigen, bekendgemaakt hoe het plan er nu verder uitziet. Nu dat het Joodse volk, en de wereld in het algemeen trouwens, ongelovig is. En dat werd in oud-testamentische tijd verborgen gehouden. Zo zit het nou eenmaal. En dus dienen wij onderscheid te zien waar het Oude Testament dat niet maakt. En zoals gezegd, het gebeurt in fasen. En eerlijk gezegd, als je nieuwtestamentische profetische waarheid terugherleidt naar het Oude, zal blijken dat je eigenlijk gewoon moet spreken over de komst van Christus, die onderbroken is geworden. En dan krijg je ineens heel andere terminologie als de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus enzovoorts. En het probleem is, als je moet gaan discussiëren over eerste komst en tweede komst, dan zal blijken dat je dat soort uitdrukkingen in heel de Bijbel niet tegenkomt. En dus wordt het langs elkaar heen praten. En dat heeft gewoonlijk erg weinig zin.
Discusseuren dus.
Discusseuren wordt dat, inderdaad, broeder. Ja, dat leidt inderdaad tot niks. Maar de ogen zouden daarvoor open moeten gaan, dat we inderdaad zien hoe dat in het Oude Testament in elkaar steekt. Dat details niet gegeven worden, Althans, zeker niet de volgorde. En die leren wij inderdaad uit het Nieuwe Testament. En wat wij uit het Oude Testament in het algemeen leren, is dat de doden zullen opstaan op de jongste dag. Het is namelijk onderdeel gewoon van de oude hemel en oude aarde verdwijnen en nieuwe hemel en nieuwe aarde verschijnen. Opstanding der doden is niks anders dan dat. Het oude wordt vervangen door het nieuwe. Toch? Gebeurt op de jongste dag. Dat wist men ook. Dat zei, wie zei het ook weer? Maria of Martha, ook tegen de Heer Jezus. Wij weten dat hij zal opstaan ten laatste dagen. De Heer ontkent dat ook niet. Alleen, er zou eerst nog wat anders gebeuren. Hij zou eerst nog een poosje terugkomen in dit leven enzovoorts. Om vervolgens deel uit te maken van de gemeente van eerstelingen. Waardoor hij uiteindelijk zou deel hebben aan wat wij noemen de opname van de gemeente en dus een hemelse bestemming zou hebben. Dat is ver voor de jongste dag. Maar het idee aan zich dat oud-testamentische gelovigen zouden opstaan op de jongste dag is volstrekt, maar dan ook volstrekt bijbels, want er is maar één uitzondering op het verhaal en dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En de opstanding van de gemeente wordt dan aangeduid als opstanding uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de doden uit. En is dus inderdaad uitzonderlijk. En in het algemeen, de doden zullen eventueel opstaan op de jongste dag. En het zij ten leven, het zij ten verdoemenis. Want dat zijn de termen die daar in de Bijbel voor gebruikt worden. Het is dus uiteindelijk niet moeilijk. En wat Daniël betreft, hij zou opstaan ten jongste dagen met al die andere oud-testamentische gelovigen. En hij zou het kant-en-klare koninkrijk binnengaan. Dat is wat hij verwachtte. En dat is wat hij ook zal ontvangen. Nou goed. Ik stel voor dat we dan nu eerst gaan pauzeren. Een van de belangrijkste zaken met betrekking tot het boek Daniël, die ons in het Nieuwe Testament bekend wordt gemaakt, is de kwestie van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, het heeft van doen met de onderbreking die er nou eenmaal zit in de berekening, of in het verloop, moet ik eigenlijk zeggen, van de 70 weken van Daniël. We hebben daar natuurlijk al uitgebreid over gesproken, maar ik wil er graag nog wat van zeggen. Een van de opvattingen die bestaat, is dat dat de 69 weken voorbij waren, niet aan het einde van het openbare optreden van de Heer Jezus, maar aan het begin daarvan. U weet wel. 7 en 62 weken tot op Messias de Vorst. En er wordt dikwijls geleerd dat dat was bij het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, namelijk bij zijn doop. Want daar verscheen hij dan. In het openbaar is dan het idee. Dat men daarvoor kiest, ligt er meestal in de wijze waarop men de periode berekent. En het heeft te maken met de jaartallen waarop men dan uitkomt. Maar daar ga ik nou echt niet meer op in. Nee, dat wordt er ook nooit bij verteld.